Want dat is wat wij in de Bijbel lezen, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens en de nieuwe mens aandoen. En ik had voor me liggen reeds Romeinen hoofdstuk 6, waar dat ook staat, maar dan met wat andere woorden. Want in deze eerste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen, de eerste hoofdstukken van deze eerste brief die wij in het Nieuwe Testament hebben, wordt uiteengezet wat nou eigenlijk de basis is, niet in de laatste plaats ook de juridische basis van onze zaligheid. En daar neem ik hier en daar even een tekst uit om een aanloop te nemen, want de bedoeling is dat ik in Romeinen 8 uitkom, was het plan, hè. Maar aan het eind van Romeinen 5 wordt gezegd, Romeinen 4 bedoel ik, Romeinen 4 vers 25, wordt gezegd over de Heer Jezus Christus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En die gedachte, die wordt daarna uiteengezet en toegelicht in de volgende hoofdstukken. Want de Heer Jezus heeft inderdaad onze krankheden gedragen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dat was Jesaja 53 over die knecht des Heeren. Hier wordt het samengevat in een paar termen. Hij is overgeleverd om onze zonden. En opgewekt uit de dood, uiteraard. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want dat hij is overgeleverd om onze zonde wil nog niet zeggen dat wij daarmee rechtvaardig zijn. Dat is een hardnekkig misverstand. Wordt in bepaalde kringen ook gecultiveerd. Dat wil zeggen, voor wie stierf de Heer Jezus? Dat was toch voor heel de wereld, voor alle mensen. En men trekt dan de conclusie dat om die reden dan dus ook alle mensen zalig worden. En dat is een misverstand. Ik zeg het heel netjes deze keer. Ja, ik kan ook zeggen, het is wel een beetje dom. Dat komt in de beste families voornamelijk. Dus moet kunnen. En wel een beetje dom. Want wat de Bijbel erover leert is eenvoudig dit. Indien één voor allen gestorven is, dat is 2 Korinthe 5. Indien één voor allen, en dat is zo, staat er ook, en hij is voor allen gestorven, hetzelfde vers nog geloof ik. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen niet behouden, laat staan zalig, dan zijn allen gestorven. Want dat is hoe de Bijbel het zegt, alle mensen zijn dood. En dat is de reden waarom God er ook niet naar omkijkt. Dat is het antwoord op de beroemde vraag, als er dan een God is, en hoe die vraag verder luidt, doet er verder niet toe. Als er dan een God is, en het antwoord is, er is geen mens. Dood. Gestorven. En gelukkig is dat zo, want het heeft tot gevolg dat God ons de zonde niet toerekent. Ik heb het over nu. Toch? Maar zaligheid, behoudenis of hoe het me heet mag, ligt niet vast of niet maar vast in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hoe noodzakelijk dat dan ook was, want dat was het. Maar zaligheid ligt vast in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nieuw leven, dat vervolgens werd voortgebracht. En dat was niet voor allen. Dat hij leeft, is ter wille van de gelovigen. En daarom wordt aan die dode mensen het evangelie gepredikt, waarbij de Heer tot die dode mensen zegt, sta op, Of hen vraagt, wilt gij gezond worden? Of gewoon zegt, dochtertje, ik zeg u, sta op. En dat doet ze dan. Dat is goed is. Laat ons opstaan en van hier gaan. Nou, misschien heb ik het daar vanavond over. Maar vooruit. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. De prediking van het evangelie is niet dat de Heer Jezus Christus voor ons stierf. De prediking van het evangelie is dat Hij, die voor onze zonden gestorven is, leeft. En in Hem en met Hem ontvangen wij leven. En terwijl ik nog steeds Romeinen voor me heb liggen, citeer ik dan weer 1 Petrus 1, waar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Of Efeze 2, God heeft u die eertijds dood waart, dan komt er een heleboel, mede levend gemaakt met hem. En God heeft u mede, niet alleen mede levend gemaakt, maar mede gezet in de hemel. En de woordkeuze is een beetje vreemd, gezet, gezet in de hemel. Maar die is ontleend natuurlijk aan Psalm 110, wat tot de Heer Jezus gezegd wordt. Zit aan mijn rechterhand. En waarvan later in Hebreeën gezegd wordt, en heel wat andere Bijbelboeken trouwens, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En u en ik, wij als gelovigen, zijn mede gezet en dus gezeten, en de rust ingegaan, heet het in Hebreeën 4, gezet aan de rechterhand Gods. Onze zaligheid ligt vast in de opstanding van Christus. Want de essentie van die zaligheid is nou eenmaal niet het herstel van een oude schepping, zo goed en kwaad als dat gaat, maar een nieuwe schepping. Hebben die nog? Geloof in de opstanding van Christus is essentieel. Als hij niet is opgestaan, is hij niet de Christus, dan is er geen zaligheid. En dat staat weer zwart op wit. Dat is niet een leer van mij. Dat staat gewoon zwart op wit in 1 Korinthe 15. Als Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonde. En wat betreft degenen die inmiddels zijn overleden, die zijn dan verloren. Staat daar allemaal. Zo zijn dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, enzovoorts. Als er geen opstanding is, dan zijn wij die geloven zelfs de ellendigste van alle mensen. En BG was geloof ik de beklagenswaardigste van alle mensen. Als er geen opstanding is. Dus zal me zeggen, die Terlinde, ik weet nooit wie van de twee het ook weer was, maar dat zoeken ze onderling wel uit, dat blijft in de familie. Die dan zegt, nee, oh, leg opstanding, nee, natuurlijk niet. Maar hij zegt wel een gelovige te zijn. En een christen. Nou, dan is hij de ellendigste van alle mensen. Het staat in zijn eigen Bijbel. Kan het ook niet helpen. Dan hebben wij hoop namelijk en volkomen ten onrechte. Dan denken wij dat er iemand is die voor ons zorgt en die ons leven is, maar die is er niet, want die is overleden. En dan gaat het dus volkomen fout. Zo werken die dingen. Hij is opgewekt. Niet hij is gestorven voor onze rechtvaardigmaking, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En als dat niet zo is, dan zijn wij gewoon dood. En daarmee heet dat verloren. Maar op grond van die opstanding van Christus staat er vers 5, samenvattend, wij dan, emphatisch, wij dan, dus, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, want dat is wat in met name het voorgaande hoofdstuk en de voorgaande twee hoofdstukken gezegd wordt, namelijk dat men deel krijgt aan Christus en aan de rechtvaardigheid door geloof. Of beter nog, uit het geloof, op grond van geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij hebben vrede bij God. Niet bij de mensen, maar wel bij God. En dat door onze Heer Jezus Christus. En door hem hebben wij dan ook vers 2... de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Wij staan in de genade, dat wil zeggen, dat is onze officiële positie, ook juridisch. Onze zonden zijn weggedaan, de rechter heeft ons vrijgesproken. De balans is op nul en wij leven in een positie van genade, officieel. En we hebben de toegang, staat er, de toeleiding tot deze genade. Want er zijn twee verschillende dingen, hè. Mijn vader placht vroeger, ik weet niet waarom hij dat deed, het nam een heleboel tijd, maar die kon goed verhaaltjes vertellen. Kon ook goed kindersamenkomsten doen en zo. Ik kan dat helemaal niet, dus ik vertel alleen wat hij vertelde. En dan vertelde hij over iemand die emigreerde, want het was zo rond 1950 en de jaren die erop volgden. Iedereen emigreerde, hij niet helaas. Maar goed. Iedereen emigreerde, dus iemand kocht voor zijn laatste cent, kocht hij een ticket, dat heette toen nog niet een ticket, maar in ieder geval een kaartje. En die emigreerde naar waar het maar was, Australië geloof ik. Voor zijn allerlaatste centen, voor zijn armoe. En het verhaal gaat dan dat die man, die had dan een koffer bij zich met appelen en noten. En elke dag had hij dan een appel en een noot, want zo kon hij dan overleven de reis naar Australië. Tot die man op de laatste avond werd uitgenodigd voor het afsluitingsdiner op het schip. En die man die zegt, ik heb geen geld, dat kan ik niet doen. Wat hij gevraagd werd, laat je ticket dan eens zien. En u begrijpt het. Op die ticket stond alles inclusief. Die man die had elke dag, elke maaltijd mee kunnen eten, er was betaald. Wij wisten het niet. Nooit zijn ticket gelezen. En voor ons is betaald. Iemand anders heeft dat gedaan. Want het is inclusief. Wij staan in de genade. Maar of wij ook de vrijmoedigheid hebben om daar gebruik van te maken, dat is waar het over gaat. In de eerste plaats moeten we dat leren. De gelaten leerden dat niet. Weet u nog, sta dan in de genade. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Maar ze hadden waarschijnlijk zo'n theologie zoals die we vandaag ook kennen. Genade is het uiterste redmiddel om in de hemel te komen, maar zolang je hier op aarde leeft, moet je de wet houden. En voor zover dat dan niet kan, heeft men uitgevonden, nou ja, dan is er genade voor het restje. Hoe groot het ook wezen mogen. Maar het is andersom. De wet is vervuld. Vervuld. En wij staan in de genade en wij zouden daaruit leven met alle vrijmoedigheid. Ik persoonlijk heb de indruk, ik heb het ook niet de behoefte om dat uit de schrift aan te tonen, maar ik persoonlijk heb de idee gekregen, zo in de loop der tijd, dat als je werkelijk een oprechte gelovige bent en de Heer wil dienen, dat je op een of andere wijze gedwongen wordt om een beroep te doen op die genade, ook voor je praktische leven. Want het mag dan naar de mens zo zijn, dat als je geestelijk leiderschap ambieert, staat misschien wel in die cursussen, dat weet ik niet, want die heb ik nooit gezien, dan moet je toch wel aan een heleboel eisen voldoen. In de Bijbel staat trouwens ook, men lezen 1 Timotheus 3... staat dat, hè? Een oudste, die moet dit en die moet dat en die moet dat. Er kan geen hond aan beantwoorden. En een mens ook niet trouwens. Bij nader inzien. Maar ik heb zo de indruk dat voordat de Heer je echt gebruikt, moet je een heleboel leren. En met name leren dat je niet aan die eisen kunt beantwoorden. Dat je niet een modelgelovige bent, laat staan een modelmens. En dat je het moet hebben van de genade die God geeft. En dus moet leren nederig te zijn en beseft, het komt niet van ons, het komt niet van mij, het komt van de Heer. En daarom gaat er vaak zoveel mis in het leven van kinderen Gods. Op zich, naar de mens, vind ik dat jammer, vind dat treurig. Maar aan de andere kant, ik denk dat het heel nuttig is. Omdat het ons leert dat wij niet deugen. Zo is het nou eenmaal. Het leert ons wat de kracht is van Gods genade. Die nou eenmaal in zwakheid volbracht zal worden. Kortom, we hebben de toeleiding tot die genade. Maar ook als je van die toeleiding niet gebruik maakt, dan nog is dat je officiële positie. En als je later tegen de Heer zegt, maar ik heb toch mijn best gedaan mijn leven lang uw wet te houden, dan zegt hij waarschijnlijk wat Zet Gaikema dacht dat hij zou zeggen. Van wie moest dat dan? Trouw naar de kerk gegaan, nooit gefietst op zondag. Van wie mocht dat dan niet? We staan in de genade. En daaruit zouden wij leven en niet uit wet. En dat dat met zich meebrengt dat we bepaalde dingen doen, zelfs uit gewoonte. Of zelfs uit traditie. En dat we bepaalde dingen laten, dus ongetwijfeld waar. Maar het motief is niet dat er wetten zijn die het voorschrijven. Het motief is dat we kinderen Gods geworden zijn. Zijn eigendom geworden zijn, hem zouden doen. We hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, wij roemen in de toekomst, in de hoop. Wij roemen daarin dat heerlijkheid zal geopenbaard worden. En terwijl we leven als dienstknechten, als kinderen, leven van wat God ons geeft, richten we ons op de toekomst en roemen daarin. Eens komt die tijd dat het lijden vervangen zal worden door heerlijkheid. Dat die vernederde positie die wij als kinderen Gods innemen, onder alle omstandigheden, in de wereld, maar ook onder gelovigen, waar het verdienstbaar zouden zijn, dat eenmaal de Heer ons zal verhogen. Want dat is wat hij beloofd heeft. En daar roemen wij in. Dat wil zeggen, hoe zong men dat ook weer? Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heeren wachten. Bergen vlak en zeeën droog. Mooie tekst, maar er zit nogal wat in. Wij roemen in die hoop. En die hoop beschaamt, die springt meteen naar vers 5, want ik neem alleen maar een aanloop nu. Vers 5, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest. En liefde Gods wil zeggen de gemeenschap met God. We zijn met God verbonden. We zijn door die middelaar tussen God en de mens, door Jezus Christus dus, verbonden met God en bovendien overgeleverd aan zijn zorg. Want dat is wat liefde is. Liefde is een zeer praktisch begrip in de Bijbel. Dat is niet zo abstract. Liefde is gewoon iets wat gepraktiseerd wordt. En de Heer heeft ons lief, betekent hij doet wat voor ons. En hij had ons lief. Al zo lief heeft God de wereld gehad, hij heeft wat voor ons gedaan. En de liefde Gods is in onze harten uitgestort, wil zeggen dat hij naar ons omziet, dat hij voor ons zorgt, want we zijn met hem verbonden. We leven in verbondenheid met hem, maar in de Bijbel heet dat in Statenvertaling gemeenschap. Wij leven in gemeenschap met hem. En daarom beschaamt de hoop niet, de hoop zal niet beschamen, dat wil zeggen, die hoop is terecht. We zullen niet teleurgesteld worden, staat hier. Elders heet het, maar ik gun mijn oude tijd niet. Elders heet het dat we hebben ontvangen het onderpand, namelijk de Heilige Geest. De Heilige Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Dat staat bijvoorbeeld in Efeze 1 en in Korinthe wordt het ook gezegd. Ik weet niet precies zo uit het hoofd waar, maar u zoekt dat maar eens op. Het idee is namelijk dat die geest, dat leven dat wij ontvangen hebben, dat die geest van God ons inderdaad daar brengt, naar die heerlijkheid. Daarom lezen wij later, maar dat was ik onderweg naartoe, lezen wij later in Romeinen 8, vers 14, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, komen veilig over het zebrapad. Of andere onbenulligheden. Nee, degene die door de geest Gods geleid worden, die zijn, ja, daar staat er kinderen. Maar dat is een fout, hè. Dat had moeten zijn zonen. Huios. Ik heb geen volledige lijst van die woorden enzovoort. Dus ik een beetje lastig. Maar er staat echt zonen. Degene die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. En ik wijs er maar op dat zijn en worden, die woorden die worden niet uit elkaar gehaald. Dat is één en hetzelfde begrip. In Grieks, in het Hebreeuws en heel wat andere talen trouwens ook. Dus je kan hem ook lezen als die worden zonen Gods. Dat hoeft ook niet noodzakelijk. Het betekent gewoon dat als zolang men door die geest van God geleid wordt, wordt men door God beschouwd als zoon. Niet in de zin van dat men al als zodanig is aangesteld, want zonen worden aangesteld, maar in de zin van dat men daarheen onderweg is. En dat zeg ik met nadruk, omdat we dat, die gedachte gaan nog een paar keer tegenkomen. En ik heb dat van de week al geïllustreerd ook een keer. Hè. Isaac was een baby, maar het was de zoon. Nog niet officieel, maar het was aangekondigd van Gods wegen. Er was geen twijfel over mogelijk. En zo verder. En dat is dit ook. Zoveel als er door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En zijn daarom, omdat ze zonen Gods zijn, onderweg naar hun zoonstelling. Officieel zijn ze nog kinderen, maar ze hebben inmiddels geleerd verantwoordelijkheid te dragen. Of althans, zij leren verantwoordelijkheid dragen. We komen er nog een paar keer tegen, dat beloof ik u. Er staat trouwens een verwijzing bij in mijn Bijbel naar Galaten 5 vers 18. Die vind ik wel leuk. Want daar staat, zoveel als het door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Nee. Je wordt of geleid door de wet of geleid door de geest. Of je hebt de voorschriften van de wet die je zeggen wat je doen en laten moet. Of je wordt geleid door de Heilige Geest. Door dat nieuwe leven wat in je geplant is. En het een sluit het ander uit. Ja, natuurlijk zijn er grijze gebieden. We kunnen gaan onderhandelen, maar dat doe ik meestal maar niet. Het kost zoveel tijd en het leidt tot niks. Zwart-wit, het is het een of het ander. En de Heilige Geest leidt je buiten de wet om. Want dan ben je niet onder de wet. Leidt je naar die zoonstelling. En andersom, zolang je onder de wet leeft en blijft, blijf je een kind. En dat staat er ook letterlijk in datzelfde Galaten. Nou, 4 is het nog, geloof ik dan. Maar wel in diezelfde brief, want het is één onderwerp daar. Hè? Kortom, daarheen zijn we onderweg. Ik heb het vaak geroepen en ik blijf het herhalen. Hier in de Romeinenbrief leren wij dat wij als kinderen, dat wij kinderen Gods geworden zijn, dat wij, en dan sla ik om naar Romeinen 6, dat wij met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt. Dat zijn de eerste verzen van Romeinen. En dat is waar we zojuist over gezongen hebben. Want er staat dat wij in Christus gedoopt zijn. En daarmee in zijn dood gedoopt zijn. En u weet, de duivel is nogal listig. Om niet te zeggen, hij is arg listig. Heel arg listig eigenlijk. Hè? En hij brengt listiglijk tot dwaling. Ik moet even een slokje nemen. Hij brengt listiglijk tot dwaling. En wij lezen het woord doop en we stikken er meteen in. Hè? Dat zijn van die triggerwoorden, weet je wel. Dan kom je zo'n woord tegen en dan gaat er zo'n la open. We hebben gisteren over gezongen. La, 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 la. Iemand naast me zei, oh sorry, de verkeerde la. Maar, la, la. Dan gaat er zo'n la open, doop. En dan komt die hele discussie er zomaar uitwapperen, weet je wel. Van, nou ja. Of het wel moet, en zo ja, en waarom niet, en hoe het dan moet, en of je natte voeten erbij moet krijgen, ja, dan wel, nee. En een natte schouder, sommigen zelfs een natte portemonnee, heb ik laatst geleerd. Maar, en dan gaat het dan allemaal. En wanneer het dan mag, of niet, het moet dan wel, maar het is dan toch verboden, of je moet er eerst een cursus voor volgen, of door de ballotagecommissie, of hoe het allemaal maar eten mag. En sommigen denken dat het niet goed genoeg gebeurd is, omdat de verkeerde woorden zijn uitgesproken bij de doop, dus dan moet het over. Oh, wat een gedoe allemaal. En je bent je hele schriftgedeelte kwijt, hè? Gaat het niet meer over. En raad eens wat, het hele schriftgedeelte gaat niet eens over doop in water. Het gaat over doop in Christus. En aan de ene kant hebben we die discussie over wat betekent dat woord doop eigenlijk. En dan kan ik u gewoon zeggen, nou die is niet moeilijk. Dit woord vertaald met doop betekent in wezen, het gaat om het wezen der woorden. Daar hebben we het in het begin van de week over gehad. Het betekent vereenzelviging met. Het betekent identificatie met. En in Christus gedoopt worden. Ja, ik wil zeggen in hem ondergedompeld worden, in hem of deel aan hem krijgen. Het is eigenlijk het woord voor doordrenken, volzuigen enzovoort. Maar, want zo wordt het toegepast in het Grieks. Maar de grondbetekenis is die van één wording met. En ik verzin het niet, ik heb het ook niet gevonden in een lexicon. Dat is dat woord wat ik aan het begin van de week niet kon vinden. Dat is de concordantie, nee, is het encyclopedie, nee, woordenboek, nee, het heet een lexicon. Heb ik het ook niet uit, ik heb het gewoon uit de Bijbel zelf. Want daar staat in 1 Korinthe 10 dat Israël was in Mozes gedoopt. En in de wolk gedoopt. En in de zee gedoopt. Terwijl ze trouwens geen natte voeten kregen daarbij. Dus letterlijk kan ook al niet. En het is maar één conclusie, het betekent dus vereenzelviging met. Je krijgt deel aan, dat is wat doop is. Nou goed. En dus kan men gedoopt worden in Christus, dat betekent dat men deel krijgt aan de identiteit van Christus. En die identiteit is in hoge mate bepaald door wat hij gedaan heeft. Wie hij is, wordt bepaald door wat hij gedaan heeft. Dat is bij mensen ook zo hoor. Vandaar dat het zo onbenullig is dat mensen die van hun leven nog nooit wat uitgevoerd hebben, daar ook te lui voor waren gewoonlijk. Ze waren op zoek en ze konden niet onder een baas werken. En ze liepen met zichzelf overhoop en die gaan op zoek naar zichzelf. Die vinden dus niks. En dan nemen ze even allerlei hulpmiddelen, roesmiddelen enzovoort. En dan vinden ze ook niks. En sommigen denken dan dat ze God vinden. Dat klopt, die is ook niks. Die God deze eeuw is niks. Dat is mijn God en die vind je op die wijze niet. Wat iemand is, wordt bepaald door wat hij gedaan heeft en wat hij doet. Dat vormt hem. En daaraan herken je de mens ook. Enzovoort, hè. En wij vinden bevrediging in onszelf en in ons leven door wat we gedaan hebben of misschien niet gedaan hebben. Maar als we helemaal niks gedaan hebben, dan is er ook geen bevrediging en vrede. En dan kun je op zoek gaan de wereld over of bij andere mensen of in kerkgenootschappen of wat dan ook. Maar er valt niks te vinden. Zo simpel is dat. Maar Christus is diegene, dus de Heere Jezus, die als knecht des Heeren hier op aarde kwam, van boven, hier op aarde, die zijn loopbaan liep in gehoorzaamheid, in geloof, in trouw, of wat de woorden maar zijn, die als gevolg daarvan inderdaad terecht kwam in de dood via lijden en sterven enzovoorts, want dat zat in die loopbaan. Maar God heeft hem opgewekt en als wij deel hebben aan Christus, dan hebben we deel aan zijn dood. Zijn begrafenis staat er, en dat betekent alles weg, zand erover. Een opstanding, dat wil zeggen een nieuw leven. En dat is doop in Christus dus. Wij zijn in hem gedoopt en we zijn één met hem geworden. Dat staat er ook. We zijn één met hem geworden in deze dingen. Ik lees even vers 3 van Romeinen 6. Weet gij niet, het wordt bekend verondersteld. Want het is volkomen logisch. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, niet in water, dat wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Nee, in andere termen kan het gezegd worden. Weet gij niet dat voor zover gij deel hebt aan Christus Jezus, hebt gij deel aan zijn dood? Dat is wat het betekent. En dus wij zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkenwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, net als Christus, in nieuwheid des levens wandelen zouden. En wat er dus staat is dat we met Christus zijn opgewekt, of zoals Petrus het zei, zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. En daarmee zijn we nieuwe schepselen geworden. En daarmee wordt het oude niet meer gerekend. God rekent dat niet toe. Hij heeft ons nieuw leven gegeven. Met als gevolg dat dat nieuwe leven ook daadwerkelijk geleefd zou worden. En dat is waar het over gaat. Want het is maar niet theorie, hè. Dit is maar niet academisch, hè? Dit is niet theorie. Dit is volstrekt praktische waarheid. We zijn kinderen Gods geworden. Hij geeft ons nieuw leven en de vraag is, en wat gaat dat leven doen? Wat is de activiteit daarvan? Wat is er de bedoeling van? En dat wordt hier beschreven. Het zou zijn namelijk tot heerlijkheid des Vaders, vers 4 dan wel, wij zouden in nieuwheid des levens wandelen. En dat het zo is, vers 5, want indien wij met hem samengegroeid zijn, één plant geworden. Maar de letterlijke vertaling is gewoon samengegroeid zijn. Kun je vinden in een lexicon. Maar goed. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan logischerwijze zijn wij het ook in zijn opstanding. Want dit zullen is grammaticaal weliswaar toekomende tijd. Maar los van de grammatica, dat zullen wil niet zeggen dat in de toekomst ooit een keer zal zijn. Dat zullen wil zeggen dat uit het een het ander volgt. Logischerwijze. En als wij met hem gestorven zijn, maar hij leeft nu, dan zal het toch zo wezen, nu reeds, logischerwijze, dat wij ook met hem leven. Er is altijd wat gezeur over zullen en moeten, vooral in deze omgeving, in Duits. Zullen, is dat zullen? Het is wel hetzelfde woord, maar men vertaalt het bij voorkeur met moeten. In de zin ook van, dan moet het wel zo wezen, als een gevolgtrekking. En dat is het hier, hè. Niet, wij zullen met hem opstaan ooit in de toekomst, dat is niet wat hier staat. Er staat, logischerwijze, wij zijn met hem opgestaan. En dat moet zo wezen. Eén vloeit uit het ander voort. Bovendien, de volgende versen bevestigen dat, want anders staat daar onzin, hè. Het idee is namelijk dat wij reeds met hem zijn opgestaan, zijn nieuwe leven hebben ontvangen, en dat het nieuwe leven vanaf vandaag Dat wil zeggen, vanaf dat we tot geloof kwamen, bedoel ik, dat zou het geleefd worden. En leeft dat nieuwe leven onder de wet? Nou ja, mijn vader zei dan, die was soms ook heel kort door de bocht, die zei, nou ja, Christus is in ons en Christus heeft de wet vervuld. Je kan toch niet Christus onder de wet brengen alsnog? Wat voor filosofie je er ook op nahoudt dat wij nu uit dankbaarheid moeten proberen om... Hè? De Heer heeft ons ervan verlost en de Heer leeft in ons. En heeft ons zijn leven gegeven en wij gaan dat leven alsnog brengen voor het kruis. Daarmee zijn kruisiging en dood als het ware ontkennende. Maar de Bijbel zegt, zij kruisigen de Heer opnieuw. Dat is allemaal zwemt op wit. Goed. Wij zouden, we zijn dus opgestaan. En uiteraard is het niet de bedoeling dat wij opnieuw alsnog de zonde zouden dienen. Dat staat dan verder in vers 6. Maar de vraag blijft hier. En ik vat hem samen zoals ik zo vaak gedaan heb. De vraag blijft hier. Maar wat moeten we nou zijn weer? Maar hoe moeten wij nou leven? De natuurlijke mens heeft daar de wet voor uitgevonden. Nee, niet maar de wet van Mozes, maar wet in het algemeen heet in de Bijbel eerste beginselen der wereld. Als je hier in deze wereld komt, je wordt hierin geboren, nou van je eerste 3 jaar word je geacht je niks te herinneren. Dat is misschien maar goed ook. Maar ja, weet ik niet, daar gaan we nog over nadenken. En daarna herinneren we ons misschien wel wat, maar dat is precies het tijdstip waaronder we ook bewust onder de wet der ouders geplaatst worden. We moeten dit, we moeten dat, we mogen niet zussen, we mogen niet zo. En nou moeten we onze mond houden en nou moeten we stilzitten en wat het maar was. En nou moeten we naar de kindersamenkomst en moeten we al die liedjes zingen. En oh god, dat soort dingen, hè? Toch? Straks worden ze geroepen, dan moeten ze hier naar binnen en wat het maar was. Op tijd naar bed en met mes en vork eten, sommigen. Wat ze maar moeten allemaal. Hè. Dat, je weet niet beter. En dat schijnt je opvoeding te zijn. Dus je hele leven blijf je daaraan hangen van we moeten zussen, we moeten zo. Toch? Ja, maar... Zijn eerste beginselen der wereld. En of dat, nogmaals, of dat de Mozaïsche wet is of een andere, dat maakt verder feitelijk niet uit. De Bijbel noemt het eerste beginselen der wereld. Maar als we geen wet hebben, wat moeten we dan? Huh? En u denkt, ja, dat is onmogelijk, maar dat is natuurlijk niet waar. Hè? We hadden het net over mensen die emigreren. Ik stel me zo voor dat iemand met zijn hele gezin of de hele familie emigreerde en dan naar Amerika en dan in zo'n huiskar, weet je wel, dan maar de open plains of hoe het maar heette en dan maar naar het westen, daar woont verder niemand en dan zeg je, nou, dit lijkt me wel een leuk stukje, hier gaan we wat een stukje omploegen en dan gaan we wat koren zaaien en hier laten we de koeien los enzovoort, die vinden we dan wel weer terug misschien. Later bleken er duizenden van die dieren te zijn, maar dat doet er nou niet toe, maar zo'n plek. En daar leef je dan met je familie in the middle of nowhere, heet dat, hè? Welke wet heb je dan? Wat voor wet? Hoezo wet? En wie zou daar recht spreken? Ik bedoel, dan leef je in vrijheid, je kan doen wat je wil. Je kan zelfs links gaan rijden in plaats van rechts. De weg moet je eerst een weg maken, maar dan kun je zelf bepalen. Je kunt zelf bepalen dat je voort en achteruit wil fietsen. Die fysica hebben we vroeger wel geleerd. Achteruit fysica. Apart hoor. Maar goed, wel rare dingen. Maar er schiet me niks gekkers te binnen, nu zo snel. Hoezo welke wet? Hoezo zondags na de kerk? Er is geen kerk. En niet fietsen op zondag, ja, op de andere dagen ook niet, want er waren geen fietsen. Ik bedoel, ja, zijn van die, waar wou je aanhouden? Dan sta je in de vrijheid en dan moet je van je leven wat zin te maken. En je bent er zelf verantwoordelijk voor. En eventueel voor allen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Dan moet je het zien te redden. En dat is de positie waarin wij als kinderen van God feitelijk leven. Wij horen niet bij die wereld. Daarom heet het ook, wij zijn tot hem uitgegaan. Althans, dat was de bedoeling. Wij zijn tot hem uitgegaan buiten de legerplaats. Want ingaan in het heiligdom en gaan staan in de genade betekent tegelijkertijd dat men uitgaat uit de legerplaats, zoals dat heet. Of uit de tegenwoordige boze eeuw. Met de uitdrukking uit Galaten 1 vers 4. En daar zijn we aan onszelf overgeleverd. Alleen onze Heer ziet op ons toe. Want per slot, wij zijn kinderen en wij zijn onderweg om verantwoordelijkheid te dragen. Wij moeten dat leren. Maar de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij ons. En dan moet je je niet verschuilen achter een verzameling wetten en regels. Want dan zet je de Heer weer buiten de deur. Dan zeg je, ik hou me aan deze regels. En verder, zie maar. Nee, die heb je niet. Je hebt de Heer en zijn woord. En de Heer die zegt, dit is mijn plan met je. Daarheen zijn we onderweg en red je nou maar eens. Zoals we als militairen, nou ik heb het maar één keer meegemaakt geloof ik. Maar werden wij in de basisopleiding, hè, met z'n allen in die vrachtwagen gedumpt en midden in de nacht weggereden. En halverwege ergens weer die vrachtwagen leeggekiept en tot ons gezegd, red je. Hè? Zie maar dat je terug op de kazerne komt. Zoek maar uit waar je zit en doe maar wat je denkt dat je moet doen. Maak er maar wat van. En dat is met onze levens als kinderen gaat zo cool. Wij lopen hier beneden wat rond en red je. Ja, nee, en dan moest je onderweg uitvogelen wat de bedoeling was. Dat wel. Je had wel een briefje meegekregen wat je eerste doel was, wat je dan op moest zoeken en zo. En dan kreeg je dan misschien weer eens een instructie. Maar over het algemeen was het, zie maar. En dat is onze levens als kinderen gaat zo, zie maar. En daarna moet je toch zelf je nek uitsteken bij gelegenheid. En je beslissing nemen. En dan weet je niet wat het beste is. En dan vraag je aan de Heer en die zegt het ook niet. Nee. Die zegt, maak maar een keuze. En als je het niet weet, nou neem het dan maar een. En soms is het de verkeerde weg, toch? Soms weet je niet beter. Maar had je beter moeten weten? Dat kan. En ik hoorde van de week nog iemand die zei, hoe is het toch mogelijk dat de Heer je zo lang op een verkeerd spoor laat lopen? Ja, dat doet u. Je leert in ieder geval dan iets af onderweg. Hoe het niet moet. En hoe lang die weg ook is, het loopt dood. En dan moet je het hele eind terug. Die dingen gebeuren. En dan heb je geleerd dat dat niet de goede weg is. En dan weet je het voor je leven. Ik had natuurlijk niet iemand van u moeten citeren. Ik had gewoon Paulus moeten citeren. Of althans moeten ze wijzen naar de geschiedenis van Paulus. Als u mij vraagt. Maar dat doet u niet dus. Maar als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, Paulus was een man van, nou, ik schat hem op minstens 40 als hij op het Bijbelse toneel verschijnt. Niet zo jong als wij denken dat hij was. Ik denk ook een man met enige ervaring, inclusief het huwelijk. In tegenstelling tot wat gewoonlijk gedacht wordt. Maar ja, er wordt wel wat aan gedacht. Je moet wel je Bijbel blijven lezen natuurlijk. Maar dat terzijde. Maar in ieder geval een man die een groot deel van zijn leven geijverd heeft voor de Joodse wet. In zijn gedachten voor de Mosaïsche wet. Wat niet hetzelfde is, maar ja. En die het zo ver geschopt had dat hij de hoge priester, de hoogste Joodse leidsman in Jeruzalem en over heel de wereld trouwens tegelijkertijd, kon vertegenwoordigen met die brieven op zak en een boodschap en een missie enzovoort. Dat was niet niks. Maar die man die dan zo voortvarend was in de leer der vaderen en meer dan enige van zijn tijdgenoten, dat schrijft hij in Galaten 1. Die man werd uiteindelijk toch door de Heer gestopt. Halt. Op de weg naar Damascus. En uiteindelijk stelde hij toen ook de goede vraag. Wie zijt gij, Heere? Implicerend dat hij wel wist dat het de Heere was. Maar niet wist wat er achter die naam schuil ging. Hij wist wel hoe hij heette, maar niet wie hij was. Onder de wet kom je namelijk niet tot kennis van de Heer. Onder de wet kom je tot kennis van zonde, zegt de Bijbel. En of je daar nou gelukkig van wordt, ik denk het niet. In het gunstigste geval leer je dan dat je ervan verlost moet worden. Maar de kans is groot dat je die wet gewoon aan de kant zet, dan wel je eigen ogen dicht doet en het gewoon zo laat en het niet wil weten. Maar zalig word je er niet door. Of zoals, daar hebben we ook een lied van, hè? Het is een deel van het programma van de BBC Combo. De wet is een spiegel. Zover ik kon nagaan, komt hij bij Moody vandaan, die uitdrukking. De beroemde evangelist en bijbelleraar, Moody. Die zei, de wet is een spiegel. Je kunt er je onreinheid in zien, maar je kunt er je niet mee wassen. Met andere woorden, je hebt er niks aan. In de praktijk. Je zou ook niet in de spiegel naar jezelf kijken trouwens. Je zou op de Heer zien. En die laat jou niet zien wie jij bent. Die laat zien wie hij is. Veel positiever. Maar hoe dat ook zij, als wij dan eenmaal kinderen Gods geworden zijn, kinderen, en officieel dienstknechten van God, bent u godsdienstig? Dan ben je een dienstknecht, oké? Okay? Een dienstknecht van God, een kind verschilt bovendien in iets van een dienstknecht, zegt de Galatenbrief. Dan ben je een kind van God, een dienstknecht van God, dan ben je ondergeschikt aan God. En wat moet je dan met je leven? En je hebt geen wet. Wat is dan het heersende beginsel? Waar zijn dan je normen en waarden? Waar moet je die vandaan halen? En deze hoofdstukken zeggen, nou, niet de zonde zou over u heersen. Hoofdstuk 6 zeg ik altijd eenvoudig. Ik versimpel het wat, maar vooruit. Hoofdstuk 6 zegt, nee, niet de zonde zou over je heersen. En hoofdstuk 7 zegt, nee, niet de wet zou over je heersen. Niet de zonde zou dominant zijn in je leven. Je staat wel in de vrijheid, dus je kunt zondigen wat je wil. Er is niemand die er wat aan gaat doen. Maar het is niet de bedoeling dat de zonde dominant is in je leven. En aan de andere kant, de wet dan, die dan ons voorstelt, doe niet dit en doe niet dat. Nee, de wet zou ook niet over ons heersen. Dat is nou juist waar we van verlost zijn ook. Want wie gestorven is, en wij zijn gestorven met Christus, wie gestorven is, is vrij van de wet. Wie gestorven is, hoeft geen belasting te betalen. Dat moeten de erfgenamen gewoonlijk meteen. Maar vooruit, er staat meteen zo'n jongen op de stoep, hè. Alleen dokken moet je dan, hè. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Wie gestorven is, is vrij van de wet, van Gods wegen. Dus je kunt als kind van God niet een beroep doen op de wet. Dat was een vloek die nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, schreef Petrus. En de Heer zelf liet opschrijven, de wet is een vloek. Nou, dat is het dus niet. Wat blijft er dan over? Nou, dan blijft over dat wij behoefte hebben aan geestelijke leiders, toch? En daar hebben we die cursussen voor uitgevonden. Leiderschap, iemand moet ons toch leiden dan? Gek is dat altijd, hè? De ene kant heeft men de mond vol over de Heilige Geest en de andere kant zoekt men leiders. Terwijl nou juist die geest ons zou leiden. in heel de waar. Let op dat het niet heet heersen. Het heet lijden. Dat is inmiddels hoofdstuk 8 dan, hè. Niet de zonde, hoofdstuk 6, niet de wet, hoofdstuk 7, maar de geest, hoofdstuk 8. En als je die geest hebt, kom je hem toe. En als je die geest niet hebt, kom je hem niet toe. Want die geest is gewoon dat leven van Christus. Die woorden citeerde ik ongeveer uit, wat het maar was, vers 9 en 10. En wat er zo verder volgt van hoofdstuk 8 is dat inmiddels. Die geest zal ons leiden. In de waarheid, zei Johannes. Dat wil zeggen, zei de Heer Jezus, maar staat in Johannes. Ik geloof dat het 14 was en anders was het 15. Kan dit nooit onthouden. En als dat ook niet was, was het hoofdstuk 16 van het Johannes-evangelie. Gij zult ontvangen de geest der waarheid en die heet de geest der waarheid. Want die zal u in al, dat wil zeggen heel... Die zal u in heel de waarheid leiden. En dat is wat de geest doet. Dat is wat Christus die in ons woont doet. Dat is wat de hoge priester doet. Want dat is wat de hoge priester doet. Per definitie. De priester dus. Hè? De hoge priester bij uitstek. De waarheid bekendmaken. Ons leiden in de waarheid, ons leiden in heel de waarheid. En dat is wat hij doet. En die waarheid, nou ja, u weet hoe het staat in Johannes 8. Ja, ik spring wat heen en weer, want ik laat het gewoon zomaar even bovenkomen. Maar er staat in Johannes 8, indien gij bij mijn woord blijft, dan zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan. Begrijpen namelijk. En de waarheid zal u vrijmaken. Dat was weer zo'n triggerwoord. Want de mensen zijn er helemaal niet vrij. Wij voelen ons niet vrij. We zijn altijd gebonden van jongs af aan. Onder de macht van die en onder de macht van die. En zo wordt dus als je zegt de waarheid zal u vrijmaken. De Joden sprongen op van woede. Ze zeggen wij zijn altijd vrij geweest. Wij hebben nooit iemand gediend. Wat domme praat was natuurlijk. Al was het maar omdat ze ter plekke onder het gezag van Rome stonden. Hè? Ja. Maar dat noemde de Heer niet eens. Die noemde de macht van de zonde. Hij zegt, nou, ieder die de zonde doet is een slaaf. Een dienstknecht. Een slaaf. Doulos. Is een slaaf van de zonde. Een slaaf is een slaaf omdat hij niet vrij is. En daarmee is de discussie zoek. Verder, het verhaal is weer weg door het triggerwoord, hè. Maar hij zei, als je bij mijn woord blijft, bij de waarheid, bij mij blijft, dan zijt gij waarlijk mijn volgelingen, discipelen, en gij zult de waarheid verstaan, zodat je ziet dat er twee dingen zijn, namelijk één is de waarheid aanvaarden en de andere, maar die volgt daarna pas, is de waarheid begrijpen, want als je het niet eerst aanvaardt, zul je het nooit begrijpen. En het idee dat je het eerst moet begrijpen om het te kunnen aanvaarden, dat is onzin, hè. Wij verlangen van onze kinderen ook niet meteen dat ze alles begrijpen. Sterker nog, juist omdat ze het niet kunnen begrijpen, moeten ze het gewoon aanvaarden. En later leggen we het misschien nog eens uit. U weet wel, als je groot bent. Toch? Nou ja. Iemand zei, ja, maar je moet wel proberen het ze uit te leggen. Zeg ik, ja, dat kan dan wel zijn. Maar het begint echt met aanvaarden. Alleen bij kinderen is dat over het algemeen... Ik heb het misschien niet over uw kinderen... maar ik heb het meer over algemeen kinderen, zal ik maar zeggen. Over het algemeen is dat niet zo moeilijk. Want als een kind iets kan en iets doet, is het geloven. Dat heb ik vergeten te noemen, begin van de week. Kenmerken voor een kind. Het gelooft. Later kan het dat niet meer. Leert het af. En leert vragen te stellen. Is dat wel zo? En dan zeggen we, nou, dat is een wijsneus. Ja, maar op hetzelfde moment verliest het zijn onschuld. En eigenlijk is het de zonde. Is het wel dat God gezegd heeft... Men twijfelt aan het woord Gods, stelt vragen en laat zich wijsmaken dat God er wat anders mee bedoeld heeft. En dat je de woorden ook anders kunt uitleggen. En dat is het beroep van de theoloog, heeft de theoloog mij uitgelegd. Om de uitleg van de Bijbel aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Aan de nieuwe tijd. Dat is een vak. Dan verdienen ze nog goud geld mee ook, zuster. Dat is, nou ja, laat maar zitten. Maar zo werkt het niet. Hè? Maar een kind gelooft inderdaad. Dat wil zeggen, begint met waarheid te aanvaarden. En daarna te verstaan, te begrijpen. En als je de waarheid begrijpt, zegt de Heer, dan ben je vrij. Dan ben je er niet meer aan ondergeschikt of zo. En niet meer doorgebonden. Maar dan heeft die waarheid je in vrijheid geplaatst. Dat is ook zo. Niet omdat dat zo nodig kenmerkend is voor de waarheid als zodanig, voor het abstracte begrip, maar wel voor wat nou eenmaal de waarheid is. Kijk, de prediker, u weet, dat is dat boek met die filosofische tendensen, de prediker kijkt om zich heen, staat op een verhoogde positie en kijkt eens rond, vanaf zijn ivoren toren, dan wel vanaf de bergtop, misschien wel vanuit de hemel, dat kan ook. Hè. En hij kijkt eens rond en relativeert en zegt, die aarde die blijft maar staan en het ene geslacht komt en het andere gaat en dat gaat maar door en dat gaat maar door. En er komen steeds nieuwe dingen, denken die mensen, maar alles wat nieuw is blijkt toch voor die tijd al geweest te zijn. Ik ben nog steeds in de eerste verse van Prediker. Er is nooit wat nieuws, het is allemaal al eens eerder geweest, het is allemaal is al vertoond in dit theater. Enzovoorts. En wat krom is, probeert men recht te maken, maar dat kan niet. En wat recht is, probeert men krom te maken, maar dat kan ook al niet. Het is allemaal onveranderlijk en dan komt er weer zo'n nieuwe generatie, spoelt er overheen onder het motto Simpson, de Filistijn over u. Maar zo is dan. En die proberen opnieuw het wiel, het zwarte garen, het buskruid uit te vinden, zeg ik altijd. En er komt nooit wat nieuws en het verandert nooit. En het gaat op en neer en het gaat heen en weer. En daarna komt het mooi weer. En na het mooie weer komt weer de regen. En na regen komt zonneschijn, staat er niet. Er staat wel, na zonneschijn komt regen. En de vraag is, waarom heeft God het zo gemaakt? En dan zegt de prediker, God heeft het zo gemaakt, opdat de mens niet zijn vertrouwen of zijn hoop zou stellen op de toekomst, onder het zingen van het lied, misschien wordt het morgen beter. He? Nou, dat lied kun je wel zingen, want de volgende regel luidde, maar het wordt toch nooit goed. Ik weet niet meer van wie het lied is.
Cornelis Vreeswijk.
Ja, zie, het was iets bij Vianen in de buurt. Niet begrijp. Maar laat maar zitten. Het wordt morgen niet beter. En als het toch beter wordt, dan betekent het dat het daarna toch weer slechter gaat. Want het gaat over de woelige baren van de levenszeegekken. In wat onbenullige liedjes komt dat veel beter naar voren. Hè? Die zeemansliederen. Het gaat op en neer. En het gaat heen en weer. En soms denk ik dat de mensen naar de kermis gaan. En naar Walibi, of hoe heet het tegenwoordig allemaal. En dan gaan ze in zo'n achtbaan zitten en zo'n roetsbaan en zwaaien. En we schommelen en zwaaien. En wat deden we ook meer? Zo fijn, tot we misselijk van het draaien en de limonade zijn. Ja, oké. Dat lied staat niet meer in onze bubbel. Nee, dat is verouderd. Maar eigenlijk is het zo'n kermis is gewoon het leven zelf. Het is een karikatuur. Kost je een hoop geld. En je wordt er doodziek van. Dat is het eigenlijk. Nou ja. En het eindigt dan die draaimolen. En dan ben je eruit. Weet je wel. Het leven is een malle molen. Dat is weer een ander lied geloof ik. Die malle molen. En ik wil eruit. Ja. Ik ben altijd bang voor de draaimolen geweest. Die dingen die tolden rond. Je wordt er ziek van en duizelig. En dan moest je eruit en dan knalde je met een rotgang zo over de grond. En dan zat je onder de blauwe plekken. En achteraf denk ik, misschien is dat wel de angst geweest voor het leven als zodanig. Want als je er een keer in terugkomt, jongen, hou je vast. Daarom ben ik blij dat de heer zegt, kom er maar uit. Kom er maar uit, kom maar bij mij. Maar zo is het echt, hè. Nou goed, waar waren wij? Bij de geest die wij hebben ontvangen, die ons zal leiden in heel de waarheid, en de waarheid maakt vrij. En dat komt omdat je, als je één keer weet, en daarom haalde ik prediker aan, dat al die dingen in de wereld toch nou eenmaal zo zijn, en dat die niet te verbeteren valt, en dat de mens niet te verbeteren is, en dat histoire se répète, dat wil zeggen dat geschiedenis zich toch herhaalt, dat is nou eenmaal zo, dat kan ook moeilijk anders, is niks aan te doen, dan maakt het je vrij. Want laat ik het dan zo zeggen, zodra je dit soort dingen weet, ja, dan deug je ook niet meer voor de wereld. Vandaar dat de algemene tendens is dat als mensen er één keer achter komen dat het zo gaat in de wereld, dan gaan ze ook vervolgens gewoon dood. En dat is ook eigenlijk wel heel verstandig. Want dan hebben ze in de wereld ook niks meer te zoeken. Heb je die gevolgd, zo? Wat ik nu zei? Als je een paar generaties hebt zien komen en gaan, en gezien hebt dat het toch niet beter wordt, en dat de geschiedenis zich herhaalt, dat het niet beter wordt, dan sta je ernaast. Dan ben je al dus. En dan zeg je, nou, voor mij hoeft het niet meer. Laat maar gaan. En dat is dan wat je geleerd hebt. Maar dan ben je ook vrij om te gaan, denk ik wel eens. Dat weet ik niet zeker, want zo oud ben ik geloof ik nog niet. Maar dan ben je ook vrij om te gaan. En ik hoor nog wel eens van mensen die dan overleden zijn, en waarbij de hele familie opgelucht zucht. Hij zegt, ja, het was ook wel hoog tijd. En hij of zij zag er ook naar uit. Die wilde allang enzovoort. Ik heb in ieder geval zo'n grootvader gehad die jarenlang heeft moeten wachten op zijn overlijden. Nu had hij niks meer te zoeken, dat wist hij ook. En dan maar wachten. In zo'n huis wat inderdaad Avondzon heet. He? Dat heet al lang niet meer zo, maar dat durven ze niet meer, hè. Avondzon, want als het Avondzon heet, ja, dan weet je wat voor een hok dat is, hè. Oneerbiedig gezegd, met alle respect trouwens ook weer. Maar Avondzon, ja, maar wacht eens tot de zon ondergaat. En die wil maar niet ondergaan. Allemaal triest. Dat is, maar dan weet je, de wereld is onverbeterlijk. Wat doe ik hier nog? Dus, nee, en vermeerdering van kennis staat er ook, is vermeerdering van smart. Om die reden. Maar men zou er ook uitstappen, men zou naar de Heer toe gaan, en men zou de Heer dienen in plaats van de wereld. En nou toch een beetje negatief praat, hoewel dat zo niet bedoeld is, maar hoewel ik toch een beetje negatief praat, ben ik geneigd te zeggen, nou ja, laat die wereld dan ook maar. Maar het is natuurlijk toch heel triest dat wij als christenen, ook als evangelische christen, dan geconfronteerd worden met allerlei problematiek die in de wereld populair is. Of die problematiek echt bestaat of niet, weet ik niet. Maar het is nou eenmaal een problematiek die op gang gehouden wordt, zal ik maar zeggen. En ja, omdat het mode is, hè. Die problematiek van een gat in de ozonlaag en zure regen. Nee, dit is achterhaald. Er is weer wat anders voor in de plaats. Heb je nog wel eens wat gehoord over die zure regen trouwens? Huh? Ineens was het er niet meer, hè? Net is uit de mode. Dat maakt verder niks uit. Maar dan moeten wij, als christenen, is het ineens christelijk om milieuvriendelijk te zijn enzovoort. En je kan er niks tegen inbrengen, want ik denk dat het redelijk christelijk is dat wij ons redelijk netjes gedragen en anderen geen aanstoot geven. Een beetje zorgvuldig met de boel omgaan en zo. Dat stel ik ook zeer op prijs. Maar om te zeggen dat dat christelijk is, en dat de Heer van ons wil dat we dat doen, dan kan je net zo goed zeggen, de Heer leert ons dat we niet door het rode stoplicht mogen rijden en al dat soort zaken meer. En ik zal niet zeggen dat de Heer ons dat niet leert, maar ik vind het gewoon platvloerse onzin. En tot op zekere hoogte zelfs godslasterlijk om God zo ver naar beneden te halen en te infiltreren in, of integreren. Integreren in onze aardse kleine bezonjes, zal ik maar zeggen. He? De heer Roetelsen zegt, kom dan maar uit. Laat de doden hun doden begraven. Die problemen naar beneden worden toch zo niet opgelost. En ik zal ze oplossen en ik zal je ook vertellen wanneer ik dat doen zal. En ik vertel je hoe ik dat doen zal. En je mag ook wel weten dat ik jou erbij gebruiken wil. Niet nu, straks. Want dat staat allemaal in de Bijbel. En als je dan toch liever betrokken wordt in de bezonjes van deze wereld, dan moet je je Bijbel dichtlaten. En dat is de reden waarom Bijbelstudie dus volstrekt impopulair is. Men wil dat niet weten. Men wil niet bevrijd worden uit deze wereld. Men hier wil in de wereld iets betekenen. Wellicht ook verantwoordelijkheid dragen enzovoorts. Maar het is niet de wil van de Heer. Het is niet het werk van de Heer. Die namelijk verzamelt zijn gemeente, zijn volk uit de volkeren. En wij zouden hem dienen als kinderen zijn knechten zijn. En hij vertrouwt ons zijn woord. Toe. Dat is waar het over gaat. En dan zegt Romeinen 8 inderdaad, dat als wij door die geest geleid worden, dan zijn wij zonen Gods. Dat wil zeggen, dan zijn wij geroepen tot zoonstelling. Want vers 15, gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, want dat is wat dienstbaarheid is, hè? De geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Want dat is wat er staat. Geen aangenomen kinderen, maar aanstelling tot, niet kinderen, maar zoon. Huos. Dat wil zeggen, het gaat over volwassenen, erfgenamen. En het aanstellen tot zoon is het proces waarbij het testament, om zo te zeggen, geëxecuteerd wordt. Dat wil zeggen, het is het moment, de gelegenheid waarbij de erfenis wordt overgedragen. En waarbij de zoon dus zelfstandig kan handelen daarna. Hebt u dat? De volwassene die de volle verantwoordelijkheid draagt. Daarheen zijn wij onderweg en die geest zou ons daar brengen. Dat is de norm. En door die geest der zoonstelling roepen wij Abba Vader. Die heb ik u van de week al een keer genoemd. Dat wil zeggen, er staat het Hebreeuwse woord tussen. Dat is logischerwijze dan niet vertaald wordt, omdat de rest allemaal Grieks is. Maar het is omdat daarmee het Hebreeuwse begrip vader en zoon en het Hebreeuwse begrip van het erfrecht, of anders het Oud-Testamentische begrip met betrekking tot de eerstgeboorterecht, daarmee geïntroduceerd, dan wel bevestigd wordt. Zodat je niet moet gaan zeggen van ja, onder de Grieken was dit of dat gebruikelijk, of dat is zoals veel commentaren melden, ja, aanneming tot kinderen, dat is adoptie. En onder de Romeinen van die dagen, een brief aan de Romeinen, onder de Romeinen kwam het veel voor, en zeker in die families waaruit de Romeinse keizer voortkwam enzovoort. En dat hebben ze wel gelijk, maar dat is niet waar het over gaat en ook niet wat er staat. Het is het Hebreeuwse begrip. Daarom met grote nadruk niet een Griekse of Romeinse toepassing van die termen, maar een Hebreeuwse. Waarbij de vader bij voorkeur een van zijn kinderen tot erfgenaam aanstelt. En bij dan gewoonlijk een waarin de vader al zijn welbehagen heeft, die kiest hij er tussenuit. Toch? Ja. En bovendien onder het gezag van de Heer zelf, want het gaat natuurlijk dan toch primair om die beloften die God zelf gedaan heeft en die vererfd zouden worden. Dat begrip. En daarom noemen wij God onze Vader. Niet dus omdat wij maar kinderen God zijn, dan wel uit God geboren, maar omdat God ons tot zonen zou stellen. Tot erfgenamen. En daarmee tot koningen en priesters. Daar is er straks over gelezen uit Openbaring 5. Want die 24 oudsten die daar aan het woord zijn, die zijn nou eenmaal een uitbeelding van de gemeente. U weet wel, dan bent u toch wel lam op de troon. Dat is dezelfde als, staat erbij, dezelfde als de leeuw uit Juda. Het was de dienstknecht, het lam, de vernederde, die verhoogd is geworden. Dan heb je de leeuw dus uit Juda, logischerwijze. Daarmee de Messias, uitgebeeld het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Daaromheen cherubim, dieren, cherubim, het is in het Oude Testament. Dat wil zeggen, ze zijn een uitbeelding van de heerlijkheid, namelijk van het van Begoer, van het eerstgeboorterecht van Christus om die troon. En daaromheen, meteen met die troon verbonden, 24 oudsten. Zij zijn een beeld van de gemeente van eerstgeborenen met hun dubbele deel. Daarom zijn het er niet 12, maar 24. En zij zingen of spreken, doen uitspraken met betrekking tot de heerlijkheid van het lam. Want gij zijt waardig te ontvangen en heilig, heilig is de Heer enzovoort. Dat is precies wat de gemeente zou zijn, namelijk een volk voor zijn naam en tot eer van hem, zijn loon, zijn onderscheiding of wat het maar wezen mag. Zie? Koningen en priesters, oudsten, eerstgeborenen, eerstelingen. Dat is onze roeping en dat is dus bepalend voor ons leven. Niet de voorschriften, ook niet de oude natuur die maar zijn gang kan gaan, de zonde dus. Maar deze toekomst, deze erfenis, daarheen zijn wij onderweg. Daar was trouwens ook een liedje van in het programma, herinner ik mij. Dat gaat over, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar het wordt wel vervelend als je in Rome helemaal niet moet wezen. Dan heb je er niks aan. Hè? Ja. Maar die eindbestemming, die is bepalend voor ons leven. En daar weet de wereld dus niks van, dus moeten ze een doel kiezen. Dan maken ze, hoe noemen ze het, stellen ze zich targets. Zo van over zoveel jaar, dan luchtverontreiniging, zoveel jaar, zo weinig uitstoot van CO2, waar dat voor is, weet ik ook niet. Maar CO2, ik heb nog gezocht in huis, kon het niet vinden. Maar de CO2, toch. Maar dat soort normen weet u wel. En wij als christengemeente ook. Wij moeten weten waar we over 2 jaar zijn met onze gemeente. Ik heb letterlijk gelezen, maar dat is al een jaar terug geloof ik. Wij moeten weten waar we over 2 jaar zijn met onze gemeente. Hoe groot die dan is. En wat voor gebouwen we daarbij moeten hebben. Hoeveel kinderen er zijn, hoeveel leden. Wat we allemaal weten. We moeten allemaal ons doelen stellen enzovoort. En over zoveel jaar moet het gat in de Oosterlaan een stukje gedicht worden. Ik heb me laatst laten vertellen dat je echt een probleem hebt als er geen gat zit in de ozonlaag. Maar goed, dat is weer een ander ding. Maar dat soort dingen, je moet je doelen stellen enzovoort. En dat is belachelijk, maar dat komt omdat de wereld geen doel heeft. De mens heeft geen doel. Het enige doel wat hij heeft is, hij moet straks begraven worden en dat moet hij dan kunnen betalen. Of zijn erfgenamen, hè? En verder niet. Men moet ergens naartoe. Men wil ergens aan bouwen. Aan een betere toekomst. Wat geen niet meevalt als je sowieso geen toekomst hebt. Dan heb je ook geen betere toekomst. Maar vooral, ik vind het echt belachelijk waar de mens, de natuurlijke mens, mee bezig is. Zeker in het licht van de Bijbel. En ook zonder het licht van de Bijbel denk ik dat ik het belachelijk vind, maar dat weet ik niet zeker, want ik heb altijd een Bijbel gehad. Huh? Maar al dat gedoe van, wat moeten ze, komt toch niks van terecht. En je vergeet te leven. En als je aan het eind ervan bent of zo, dan moet je achterom kijken. De dokter zegt, je hebt nog zoveel weken of zoveel maanden. Dan kijk je achterom, nou, dat was het. Nou, was het dat dan? Huh? Was het de moeite waard? Wat moeite was het? Was het de moeite waard? Bedient het toe? De wereld heeft geen doel. Ijdelheid heet het. En daarom, ons is een doel voorgesteld. Wij weten waarheen we onderweg zijn. En of we dan zwalken onderweg, niet precies weten, niet het rechte spoor kunnen houden, of dat we misschien heel mooi rechtuit kunnen lopen en het doel in het oog kunnen houden. Ja, maar dat doel is daar. En de Heer zal ons daar brengen. Bij voorkeur langs een rechte lijn, staat ook in Hebreeën 12, meen ik. Maak rechte paden voor je voeten. Want dan struikel je ook niet zo makkelijk. Gewoon rechtuit, rechtlijnig. Maar hoe dan ook, hoe onze levens er ook uitzien en hoe we misschien moeten laveren tegen de wind op, dat is ons uitzicht. Daarheen zijn we onderweg. En hem en dat doel, Christus en de rechterhand Gods, de troon, houden wij in het oog. Want daartoe zijn we geroepen. Tot zo'n stelling. Het woord is aan broeder Bos.